Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Keingeloel.
Ja, leuk dat je luistert naar een gloedje nieuwe Keingeloel. En ik kan wel zeggen dat het een hele bijzondere is. Eentje waar wij stiekem heel erg naar uit hebben gekeken, zeker gezien de afgelopen week. Maar voor ik tot onze hoofdgast overga, introduceer ik eerst mijn kompanen. Ik zit hier met Misha.
Ja, een hele goede dag.
En ik zit hier met Rob.
Johan.
Maar nog veel belangrijker, ik zit tegenover, ja, meneer 90 plus 2. De man die de afgelopen week 3 keer de beslissende goal heeft gemaakt voor Feyenoord. De afspraak stond al voor dat deze goals allemaal zijn gekomen. Dus dat, ja, wij vermaakten ons extra en extra. Maar Cyril, hartelijk welkom in onze podcast.
Ja, nee, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ik zeg, ik wist natuurlijk dat deze afspraak stond, dus ik heb extra mijn best gedaan deze week, zodat we hier een leuke aflevering van kunnen maken.
In dat geval gaan we je volgende week weer uitnodigen en de week daarna en de week daarna.
Dat zat inderdaad wel in je achterhoofd, toch? Bij die goals
daarom dat we hier een leuk gesprek kunnen hebben, dat de sfeer er goed in zit, zeg maar.
En ik vind het extra bijzonder dat je hier zit, want wij kennen elkaar tussen aanhalingstekens al een beetje. We hebben elkaar al eens een keer zo op een scherm tegenover elkaar gezeten, namelijk op de dag dat jij getransfereerd werd naar Feyenoord. Ja. Toen zat ik bij de vrienden van FC Afkikken.
Absoluut.
En toen kreeg ik het nieuws. Ja, daar is Cyril Dessers. En mijn eerste reactie was niet per se positief.
Mm-hmm.
Dat zei ik toen heel stoer, niet weten dat ik een half uur later face-to-face met jou moest zitten.
Dat was zo lekker om te zien.
Nou, dat was heel fijn. Ja. Ja. En ineens zei Nieuw, die zei, ja, nee, Cyril komt straks in de uitzending. Ik dacht, oh shit. Dus nu, ja, toen stond ik daar en toen zwakte ik het wel een beetje af. En toen heb ik gezegd, ik hoop dat je me ongelijk bewijst. Maar extra tof dat je toch dacht van ja, ik ga toch bij die gasten zitten. Want ik had ook begrepen dat je dacht van nou, die zien het niet in me zitten. Maar hoe was dat? Want je transfereerde op de laatste dag van de transfermarkt afgelopen zomer. Ging je op huurbasis van Genk naar Feyenoord.
Ja, klopt.
Hoe was dat? Hoe werd je ontvangen?
Hoe werd ik ontvangen? Goh, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Ik heb, ja natuurlijk, ik had een... Ik teken dan en dan komen de eerste berichten binnen, zeg maar. En toen had ik een tweet, die ging eigenlijk onmiddellijk viraal. En daar kwamen heel veel goede reacties op. Heel veel mensen die in mij geloofden, die zeggen van ja, laat maar zien, we zien het helemaal zitten. Daarnaast kwamen er ook, zeg maar, negatieve of reacties met twijfels. Dat hoort er ook wel bij, denk ik dan.
Doet dat je wat, die twijfels? Dat mensen, kijk, ik kan me voorstellen dat je het liefst wil dat iedereen zegt, dit is de beste aankoop ooit. Maar raakt het je dan toch dat er zoveel mensen denken, hey, is dit wel wat? Hoort het wel bij Feyenoord? Want het was een geluid wat ik vaker hoorde van mensen die zeiden, ja, Dessers, is dat nou echt de spits waar wij op zitten wachten?
Of heeft het je extra gemotiveerd?
Ja, het heeft me wel extra gemotiveerd. En het gaf me niet per se een slecht gevoel of zo. Want het is normaal dat mensen vraagtekens hebben. Want ik kom uit een seizoen waarin dat ik weinig heb gespeeld bij Genk. En Genk heeft misschien hier in België, in Nederland niet de weerklank. Maar Genk, we zijn vorig jaar op een half punt van het kampioenschap geëindigd. We hebben ons geplaatst voor Champions League. Dat is een ploeg die 2 jaar voor ook kampioen is geworden. Ook Champions League heeft gespeeld. En punten gaan pakken op Liverpool, op Anfield Road. Dat is echt gewoon echt een hele grote en goede ploeg. En dat wordt soms wel een beetje vergeten hier in Nederland. Maar daarnaast, ja, ik weet ook wel echt wel wat ik kan.
Ja.
En daar heb ik ook wel echt vertrouwen in. En als andere mensen dat niet zien. Maar dat is iets dat sowieso, dat achtervolgt mij al, daar zullen we misschien later ook nog over hebben, achtervolgt mij al heel mijn carrière. Ja. Dat er overal waar ik kom, zijn er altijd vraagtekens. En ja, ik heb ondertussen ook wel al een soort van mee leren leven.
Wat was het ook bij je toen je transfer van Heracles naar Genk? Toch een kleinere club in Nederland, maar toch een topclub in België, want dat is Genk.
Ja.
Waren er toen ook twijfels in België of wat was dat toen anders?
Ja, absoluut, er waren ook twijfels. En op zich, ik zeg het, ik begrijp dat er altijd twijfels zijn. Want ik zelfs bij mijn eigen trainers zijn er soms wel twijfels. Want de ene trainer is ofwel helemaal gek van mij, zeg maar, ofwel Ja, helemaal niet. En ik weet niet waar dat van afhangt. Is het misschien... Ja, kijk, hoe zal ik het zeggen? Ik ben snel, maar ik ben niet supersnel. Ik ben sterk, maar ik ben geen...
Een beer.
Spits van 2 meter die elke bal wegkoopt of binnenkoopt. Ik ben technisch ben ik goed, maar ik ben ook niet de man die 5 man voorbij dribbelt op een fluxe, soepele manier. Dus zeg maar, ik score op alles goed, maar nergens blink ik echt uit. Misschien ja, op goals maken misschien wel, dat vind ik dan wel.
Dat kan je best aardig, ja.
En dat is, ja, en ik denk dat dat een van de hoofdredenen is. En daarnaast, ja, ik heb niet de meest gepolijste stijl, maar ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat er altijd die vraagtekens zijn. Want ja. Het is heel moeilijk vast te pakken of te benoemen van wat is Cyril nu echt supergoed. Terwijl bij, ja, als zeg maar Haller erin komt, ja, dan weet je van, oké, dat is gewoon grote, sterke spits, kopbalsterk. Die heeft een label, zeg maar. En dat is bij mij moeilijker. En ik denk dat zowel voor supporters zo is, als voor de media, als voor trainers ook uiteindelijk. Want ik zeg het, bij de ene trainer kon ik niet stuk, want die zegt van, ja, Cyril die kan eigenlijk een beetje van alles. Die kan in de bal komen, die kan diep lopen, die kan met links schieten, met rechts schieten, die geeft assist, die geeft voorzetten, die kan, ja... Die kan een beetje van alles. En de andere zegt van, ja, en wat is hij nu echt supergoed, zeg maar. En dat verschilt heel erg.
Nou, in invallen.
Ja, want even voor de mensen...
Dat zouden die horen.
Nee. Maar even voor de mensen, we moeten het even niet vergeten te zeggen. We kijken nu uit op de goal, waar denk je belangrijkste en mooiste goal qua ontlading dan gemaakt is. We zitten namelijk in de Kuip, in de box van hoofdsponsor Europarks.
Ja.
Mogen we wel even gezegd hebben.
Zeer dankbaar dat we hier uitgenodigd zijn door Feyenoord. En in deze mooie box dat we hier de tijd hebben
niet
gekregen.
Niet te dik bovenop.
Nee, je moet altijd goed zijn voor je sponsor.
Zeker. Uitzicht, we zouden het ook wel leuk vinden tijdens wedstrijdje. Zou ik ook hier best een keer willen komen kijken.
Ja, wij voelen ons welkom.
Bij deze, we hebben onszelf uitgenodigd.
Maar goed, wat ik begreep van in die liveshow bij Afkikken, is dat er al interesse van Feyenoord een paar dagen of al een tijd daarvoor van Feyenoord kwam naar jou toe. Kan je een beetje, want wij zijn natuurlijk leek, we willen heel graag weten hoe gaat zoiets?
Ja, dat is best wel grappig eigenlijk, want ik was gewoon, ik lag na training op de bank en toen kreeg ik opeens een telefoon van een Nederlands nummer. En ja, sowieso als het een onbekend nummer is, ja, dan neem ik al niet zo graag op, maar ik zeg van ja, ik zal het toch maar opnemen.
Dat was de deadline.
Nee, dat was ervoor. Ik denk dat 20 augustus was of zo. Was echt wel,
dat was
echt
ruim daarvoor. En toen, bijna 2 weken ervoor.
Ja, en toen nam ik op. Toen hoorde ik Arne Slot. Ik zei, ik heb mijn zetel gesprongen. Ik recht gaan zitten. Ik zeg, ja, hallo, goeiemiddag. Toen hebben we gewoon een gesprek gehad. Eigenlijk een heel normaal gesprek. Gewoon even over voetbal gesproken. Ik had natuurlijk ook... Ik volg het Nederlands voetbal. Ik volg Feyenoord dan ook wel. Ik had al Europese wedstrijden. Ik ook al een paar wedstrijden van gezien. Highlights gezien. Dus daar hebben we het dan over gehad. En hij heeft gezegd van, ja, kijk... wij zijn nog op zoek naar een spits. Hij heeft ook onmiddellijk aangegeven. Hij zegt van, kijk, Brian vult het op dit moment heel goed in. Dus ik kan je niet beloven of naar hier halen. Ja. Zeg maar van, jij gaat alles spelen onmiddellijk. En ik zeg van, ja, nee. Ik zeg, dat heb ik al gezien. En Brian deed het goed toen. Doet het nu nog steeds goed. Daar hebben we dan gewoon even over gesproken. En dan heb ik gezegd van, ja, kijk, ik apprecieer het telefoontje. Ik zeg, ik geef het ook door aan mijn zaakwaarnemer. Want die stond dan weer in contact met Frank Arnesen. En dan vandaar ging het dan verder. En toen werd het nog niet helemaal concreet, zeg maar. Maar dan, die deadline day. Dat was de gekste dag uit mijn leven, kan ik wel zeggen.
Ja? Kan je ons daarin meenemen? Want wat maakt het zo gek?
Ja, ik had eigenlijk de week ervoor had ik al een akkoord met Leganés in Spanje. Ja. Madrid, om daar naartoe te gaan. Die wilde heel graag promoveren. Ik zeg van ja, zij dachten dat ik daar in de doorslaggevende factor kon zijn. Ze zeggen van ja, kijk, als je hier komt en je speelt 40 wedstrijden, dan maken wij een heel goede kans om te promoveren naar La Liga. Ja, dat zie ik natuurlijk ook wel zitten om La Liga te spelen.
Ik zeg, Madrid ook geen vervelende stad om te wonen.
Nee, het is niet heel vervelend, inderdaad. mooi weer, mooi huisje stond daar klaar. Alles was eigenlijk geregeld. En toen sprong het opeens af dat Genk begon vreemd te doen en het tegenhield. En dan uiteindelijk mocht ik toch gaan, maar dat lieten ze dan weten. Ja, dat was dan de 30ste, lieten ze dat dan weten, van ja, je mag toch gaan. Dus toen moest ik een beslissing maken. Toen leek het erop dat Leganés zou worden. Toen kwam er een telefoontje van Antwerpen. Heel laat s'avonds nog.
Ook een grote club in België.
Ook een grote club in België. Toen begon ik te twijfelen. Ik zeg van, ja, hoe Antwerpen? Ik zeg, ja, dat is wel een heel mooie club. Ik zeg, een mooie kans om mij in België te laten zien. En die wilde voor een uitleenbeurt gaan. Ik zeg van ja, kijk, bij Leganés heb ik echt een goed gevoel. Ik wil daar naartoe. Dus de volgende ochtend, om 6:00 neem ik afscheid van mijn vriendin. Tranen in de ogen, want ja, die moest haar job opzeggen. We gingen naar Madrid verhuizen. Ze zag dat wel zitten, maar het is toch wel echt even heftig. Ja. De eerste keer, ja, ik zeg ook van ja, ik heb mijn koffer gemaakt voor 6 weken. Want ik zeg van ja, daar hebben ze, tijdens de Interland Break spelen ze door daar. Okay, ja. Dus ik zeg van ja, ik weet niet wanneer ik terugkom. Ik zeg, dat kan zijn dat het misschien pas een kerstmis is, want het is daar zo een druk schema. Dan zeg ik, oké, mijn moeder brengt me naar de luchthaven. Oh. We zitten aan de gate, telefoon van Antwerp. Ja, die doen nog een bod. Bod verhoogd en dat. Oeh, Genk, oh ja, misschien toch verkopen. Konden ze een paar miljoen voor krijgen. Ik zeg, ja, oké, ik moet erover beginnen na te denken. Ik zeg van, ja, ik weet niet. Ja,
ik ben helemaal gek, joh.
Zit in mijn hoofd, ben ik onderweg naar Spanje. Ja. Ik sta hier aan de gate. Ik zeg van, wat gebeurt hier allemaal? Op dat moment belt Arne Slot ook opnieuw. Ik zeg, jongens, wat gebeurt er hier allemaal? Dus ja, ik word helemaal nerveus natuurlijk. En ik heb geen idee wat er gebeurt. En dan begint Frank Arnesen ook te bellen naar mijn zaakwaarnemer. We zaten daar van, jongens, dit sluit hier ook bijna. We moeten ons echt haasten. Dus ja, stonden we daar. Ja, we moeten op dat vliegtuig naar Madrid. Want als het niet lukt met Antwerpen of met Feyenoord, ja, dan moeten we het in Madrid afronden. En ja, dan gevlogen naar Madrid. En we hebben 5 uur staan onderhandelen op de parkeerplaats. tussen de taxis.
Heb je daar dan zelf ook nog veel in? Bemoei je daar veel mee? Of laat je dat echt wel over?
Ik zeg, die dag, dat is het vervelendste aan alles. Je hebt er niks meer over te zeggen.
Dat is zo raar, lijkt me dat.
Je leven hangt af van wat mensen in een bestuurskamer in Rotterdam, in Antwerpen of in Madrid beslissen. En je kan er zelf, heb je er helemaal geen invloed
dat
op.
Dat heb je natuurlijk in die documentaire van Sunderland. Dat je er gewoon een soort van, dat je gewoon zo'n manager, dat je denkt, ja, weet je wat, ik doe maar wat op het einde. Zo, dat is natuurlijk het laatste, de dichter dat die deadline komt. Op een gegeven moment heb je steeds meer het gevoel dat die leidinggevende gewoon op een gegeven moment denkt, ja, we moeten wat doen, doe dat maar.
Ja, en het is zo emotioneel dan, voetbal zeg maar, dat die beslissingen, die puzzel moet helemaal passen. En ja, en dan sta je daar. En dan moet je effectief wachten op een telefoon. En dan belt mijn zaakwaarnemer terug, neem ze niet op. Dan voel je al van, wat is er hier allemaal aan het gebeuren, zeg maar. Ja. En zo gaat het heel die namiddag verder. En uiteindelijk, ja, 22:00 s'avonds in de hotellobby, toen waren we al van de parkeerplaats naar een hotel geraakt. In de hotellobby heb ik toen getekend voor Feyenoord, wat best bijzonder is dat je een paar duizend kilometer verder
Wat heeft dan de doorslag gegeven om uiteindelijk dan toch voor Feyenoord te kiezen in plaats van Antwerpen?
Of Leganés?
Ja, Antwerp geraakte er zelf niet uit met Genk. Okay, die hebben ruzie gekregen over het transfersom. Want Genk wilde liefst Antwerpen, omdat ze dan kregen ze gewoon miljoenen. Dat lijkt me simpel dat ze dat voor hun de voorkeur had. Ik was daar niet helemaal over uit. Maar ja, ik zeg het, op dat moment heb je het echt niet meer zelf in de hand, zeg maar. Dan hangt het echt af van andere factoren. En toen heb ik op een gegeven moment echt, ja, toen hing het nog wat in de lucht van, ja, wat wordt nu? Toen heb ik uiteindelijk gewoon de knoop doorgehakt. Toen heb ik gezegd van, ja, kijk, kom, we gaan naar Feyenoord. Ik had daar een goed gesprek gehad met de trainer ook. En ja, het is gewoon een mooie club. En het voelt ook wel goed op zich. Dus ik had daar eigenlijk van begin af aan, had ik daar wel... Het was een heel bizarre dag, maar toen ik ging slapen had ik wel echt gewoon een heel goed gevoel erbij. En dacht ik van ja, dit kan wel eens gaan werken.
Fijn. En je vriendin, had die de baan al opgezegd of had ze dat nog niet gedaan?
Gelukkig. Nee, gelukkig niet. Maar die werd helemaal gek. Ja, want natuurlijk. Ik zeg, ik zit nog op de eerste rij en ik zie het bij mijn zaakwaarnemer en ik hoor hem bellen. Ja. Maar zij zit gewoon in België op het werk.
Ja, op sokkernieuws.nl.
En dan stuur ik haar. Ik zeg van, ja, het wordt toch Antwerpen. En dan, het wordt toch Feyenoord. En dan, toch Madrid. En zij werd helemaal gek.
Oh, dus, ja. Ik had het dan toch even laten schrikken. Ja, door de Vladivostok had ik dat wel.
Maar zij was heel blij met Feyenoord. Zij had een week ervoor gezegd, dat zou mijn favoriete keuze zijn.
Ja, maar toen had je natuurlijk met Arne Slot gebeld.
En dus zij zegt van, dat zou ik echt perfect vinden. Want zij vindt Nederland superleuk.
Ja.
Ik zei, toen ik in Utrecht woonde, kwamen we ook regelmatig aan de middag naar Rotterdam. Dat we het gewoon een leuke stad vonden en gewoon gezellig. En dan gingen we witte wedstrijden van de Oude Haven iets eten.
Kijk.
Dus zij vond dat wel leuk, want ze zegt van ja, dat is dan Nederland, vind ik leuk. En ze vindt het ook veel leuker om naar voetbal te gaan kijken in Nederland, omdat stadions mooier zijn, beter in orde. Ze vindt het hier ook trouwens super leuk om naar de wedstrijd te komen. En voor mensen mee te nemen. Want ik had gedacht, oh, kijk,
was er de zondag tegen
ja, AZ sowieso. Ja, sowieso. Oh. Kijk eens naar het stadion. Oh, ja. Ja, mijn schoonouders ook. Iedereen komt. Hoor. Ik heb altijd een heleboel tickets die ik moet regelen. En ze kan haar baan houden. Dus dat is wel dat vindt zij zelf ook wel heel fijn. En dus ja, op zich iedereen tevreden op dit moment.
Ja, want woonden jullie in Genk dan? Of in, de
buurt? In Hasselt, ja. Oh, ja, in ja de kwartiertje, van kwartiertje van Genk inderdaad. Ja. Dus, en nu wonen we dan hier in Rotterdam.
Ja,
maar... Als ik het goed begrepen, was Genk toch jouw club vroeger, toen je een kindje nog was, was dat jouw favoriete voetbalclub, toch?
Ja, ja nee, ik ben echt mee opgegroeid. En we hebben het er net al even over gehad voor de podcast. Ze zeggen het wel vaker, want ja, ik heb in de pyjama van de club geslapen. Ja, maar,
bij jou waren er echt beelden.
Bij mij waren er beelden, dat was bewijs. Dus het was niet geloofd, het was niet om te vleien bij de supporters. Nee, het was wel echt, echt zo. En ja, als je dan de kans krijgt om uiteindelijk daar te gaan spelen, ik heb nog altijd geen spijt van die keuze. Op dat moment voelde het goed.
Voelt het niet onaf dat je na een jaar eigenlijk daar toch weer weg bent gegaan? Het kan natuurlijk nog, hè? Je bent,
ja, jawel. Nee, het voelt zeker onaf. Ja. Omdat ik heb het gevoel dat ik daar nooit echt heb kunnen laten zien wat dat ik in mijn mars heb, denk ik. Maar ja, langs de andere kant is dat ook weer de voetbalwereld.
Ja, ik wou net zeggen, want dat onaffe gevoel, volgens mij hoort dat best wel een beetje bij voetbal. Volgens mij zijn er maar weinig spelers die echt aan het einde van de carrière over alles helemaal het gevoel hebben dat alles afgerond is.
Ja, ik heb voor dat gevoel heb ik eigenlijk enkel bij NAC Breda. Ja. Omdat ik daar ben weggegaan en met 7 goals in mijn laatste 4 wedstrijden. En een hat-trick in de finale om ze naar de Eredivisie te schieten. Ja. Dat was af, zeg maar.
Dat was af.
Maar voor de rest, ja, is het bij Heracles ben ik ook dan door corona eigenlijk halfweg het seizoen vertrokken. Dus dat voelt ook eigenlijk niet af. Nee. Ik heb daar ook ben er ook nooit meer terug geweest. Het heeft ook eigenlijk geen... Ik heb die supporters niet meer zien, dus ik heb daar ook echt nog het gevoel van dat is niet af, zeg maar. Dus dat is een heel bijzonder gevoel. Het is inderdaad wat jij zegt, want het is zelden dat het echt afgerond kan worden. Dus zo met een hoogtepunt, met klap eruit, dat is wel speciaal.
Want je hebt natuurlijk spelers die van tevoren een soort loopbaan uitzetten in hun hoofd. Dus die het wel allemaal af willen ronden.
Ja.
Ben jij ook zo iemand of ben jij iemand meer die zegt, ik zie het wel waar het allemaal...
Goh, ja, natuurlijk heb je wel een soort van carrièreplan in je hoofd. Maar als er iets is wat ik heb geleerd, is dat je niet vooruit kan
plannen. Nee, dan sta je op de parking in Madrid tijd onderhandelen. En dan een paar uur later ben je speler van Feyenoord.
Daarom. En met blessures of met trainers. Ik zeg van, ik bij Utrecht had ik gewoon in mijn eerste halve seizoen had ik 12 goals gemaakt als 22-jarige jongen. En op dat moment denk je wel van, ja kijk, als ik dit gewoon doortrek tot het einde van het seizoen, ja, dan ben ik gewoon opnieuw weg. Want op dat moment is er ook interesse van gewoon echt mooie clubs in Engeland en Italië.
Ja.
En op dat moment vertrekt Ten Hag. Ja, dat is de man die mij gehaald heeft. Ja. Dat is de man bij wie ik bijna alles speelde. En die vertrekt. En dan komt de assistent, die laat me gewoon niet meer spelen, zeg maar. Dus ik zeg van, zo'n ding hangt het soms af in een carrière en... Ja, stel je voor dat je op je 22e 20 goals maakt in de Eredivisie. Ja, dan vertrek je voor zoveel miljoenen. En mij is dan, een paar jaar later, is dan die echte grote doorbraak geweest.
Ja.
Met dan bij Heracles. En dan vertrek je ook voor een paar miljoen. Maar ja, het is toch weer anders. Want je bent wat ouder. Je vertrekt van Heracles en niet van Utrecht. Wat toch ook weer qua transferwaarde ook weer een invloed heeft. Ja, al dat soort dingen. Dus dat je kan het niet voorspellen. En ik zeg het, ik had ook niet gedacht... Ik had altijd gedacht van ja, tot mijn 25 kan ik wel België of Nederland spelen. Maar daarna wil ik zeg maar in het echte buitenland zitten. En nu zit ik toch hier. En ik vind het ook prima zo. Ik vind het ook echt leuk om hier te zijn. Ik heb er geen spijt van. Ik heb niet van, oh nee, ik heb iets gemist of dit of dat. Nee, echt helemaal niet. Ik zeg, het enige waar ik echt spijt van heb is toen ik bij Heracles zat in de winterstop. Kwam Celta de Vigo. Ook bijna de laatste dag. Ja, en daar kon ik echt naartoe als... basisspeler, als eerste spits. Ja, en ik ging naar de kalender kijken. Die speelde 2 weken later in Real Madrid en een maand later in Camp Nou in Barcelona.
En die hadden jou voorgespiegeld basis?
Ja, nee, ik was absoluut nummer 1.
Maar ze hadden daar toch, denk ik, Aspas?
Die zou rondspelen, Aspas. Guidetti was al verhuurd
denk ik. Duitsland, tweede niveau bij Hannover.
Ja, dat was het, denk ik. En ja, dus ik zeg maar van... Want dat vind ik dan ook vreemd. Want nu kom ik hier in de zomer naar Feyenoord. En zijn mensen van... Oh, this is, ja, die kan er helemaal niks van. Maar 1,5 jaar geleden kon ik wel eerste spits worden in La Liga. Dus zo slecht zal ik echt wel niet zijn. Dus dat bedoel ik maar. En ik zeg zo... En dan uiteindelijk is het misgelopen, die transfer. Door Heracles die fout heeft gemaakt bij de onderhandelingen. Ja. Dus ik zeg, je kan het eigenlijk echt niet voorspellen. En je kan er niks op vast. Dan komt corona. Dan denk ik van, ja, nu ga ik het transfer maken. Komt corona. Ja. Clubs clubs waarvan dat je zeg maar bijna akkoord al mee was in maart, die zeggen van ja, sorry, maar we hebben nu geen 5 miljoen liggen voor een spits. Ja, oké, okay, dan moet je even pas op de plaats maken. Dus dat is dan wel even slikken, maar je moet weer door. En ik laat me er ook niet door afleiden. Ik zeg van, wat komt, dat komt. En ik geniet gewoon van elk moment. En zoals de afgelopen week, ja.
Ja, bizar joh.
Daar komen we zo op. Daar komen
ja,
we
daar komen we nog op.
Hey, want we gaan, ja, we hebben een beetje een idee van hoe we het willen doen. Een van de dingen waar we stil bij staan, we hebben normaal gesproken de rubriek de Insta-inspector, waarbij we normaal gesproken een beetje de sociale media van onze spelers, ook spelersvrouwen, die halen we een beetje in de gaten. Maar we dachten, deze week gaan we gewoon eens inzoomen op jouw Insta. Want het valt ons op dat jij een gigantisch leuke, authentieke eigen gozer bent als het gaat om het gebruik van social media. Of het om Twitter is of Instagram. Vaak zie je van die matchday plaatjes en van die volgens mij automatisch gegenereerde thanks for the support, you guys were lovely en al dat soort bullshit teksten. Maar jij lijkt het zelf te doen, klopt dat? Of heb je daar een bureautje voor?
Nee, ik heb vroeger, begin van mijn carrière, had ik wel even een deal zeg maar, met een bureau. Maar ik voelde al snel dat... Ja, ik ben ook een beetje allergisch aan matchday-posts, zeg maar. Ja. Want ja, matchday. Maar ik zeg, ja, die supporters weten ook wel dat het matchday is. Die hebben daarvoor mijn post niet nodig, bij wijze van spreken.
Staat al een week in de agenda.
Dus ik heb daar niet zoveel mee. En als je het dan over Insta hebt, ja, ik heb de app zelfs niet op mijn telefoon staan. Okay. Omdat ik, als die er dan op staat, dan scroll ik 3 keer en zeg ik van, ja, nu ben ik, deze foto zie ik al voor de 2e keer, bij wijze van spreken. Dus ik download de app vaak als ik iets moet posten, dan zoals nu deze. Deze week moest 2 keer, dus was even druk.
Ik hoop dat je nog heel vaak dat ding moet gaan downloaden. Ja.
Precies, dus als er iets speciaals is of een echt mooi moment of een mooie foto, dan denk ik wel van ja, dan moet ik wel even iets posten voor de fans. En ik heb ook wel het gevoel dat ook wel werkt, zeg maar. Dat je geen overkill hebt aan posts of stories. Of dat stories heb ik nooit. Ik ken er nooit de stories, ik zou niet weten, dat moet zelfs. En dat het dan...
Nee, dan herken ik me. Ik heb wel herkenning nu.
En ik krijg superveel likes. Dus ik schrik er zelf van. Ja, ja. Dus,
Maar het begon met jouw eerste. Wat ik gewoon heel erg geestig vond. Van jou, je gaf eigenlijk aan. Ik ga niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ga het gewoon bewijs op het veld. Maar in je allereerste post bij Feyenoord. Ja. Gaf je ook aan. We zien elkaar binnenkort bij de cornervlag.
Ja. Dat heb je ook een keer eerder gezegd in een van je...
Toen ik zware knieblessure had bij Utrecht. Toen heb ik gezegd van ja, kijk, we zien elkaar snel bij de cornervlag. En zo is ook gebleken. Ik denk dat ik de eerste wedstrijd die ik terug was, dat ik scoorde. Dus toen dacht ik van ja, ik zal het nu opnieuw proberen. En het is ook weer goed gelukt. Dus,
Nou, dat heeft een historie, dat wist ik helemaal niet.
Het is nogal
huiswerk,
eerder
geweest. Huiswerk,
jongens, huiswerk. Dus jij was in Madrid op de parkeerplaats als Google Translate in het Spaans de cornervlag aan het zoeken. grappig joh.
Nee, maar ik doe het inderdaad dus zelf. En ik vind het ook wel... Ja, ik vind het ook niet moeilijk. Of ik hou het ook gewoon simpel. En dat vind ik ook wel gewoon goed.
Wat ik nieuwsgierig was, nou ja, je had de bewuste cornervlag post had je gemaakt. Nou, een paar dagen later scoor je tegen PSV. Sta je daar in dat hoekvlag. En dan zie je wat supporters die van Eindhoven ze komen af. Die waren daar niet heel blij mee. Vervolgens had je ook een reactie volgens mij van iemand vroeg je. Welke vind je nou de mooiste op die achtergrond? En toen gaf je eentje van, dat is net een renaissance schilderij. Krijg je daar nog veel haat op? Of wordt het eigenlijk best wel leuk en ook sportief in het geval door de PSV supporters ontvangen? Of vinden die de weg naar jouw Instagram überhaupt?
Ik heb een paar berichtjes gekregen van een paar PSV supporters. Maar ik heb zelfs ook positief berichten gekregen van PSV supporters. Dus ik ook toen dat moment, ja, op die foto natuurlijk staan die PSV supporters die boos zijn of gefrustreerd zijn. Maar ik heb totaal geen... haat op dat moment naar de PSV-supporters. Ik richtte mij echt effectief met die iconenvlag op de Feyenoord-supporters die daar bovenin zaten. Dus ik denk dat heel veel mensen dat ook wel hebben gezien. Ik ging niet PSV-supporters met opzet
uitdagen.
Nee, dat ging...
Hoor je dat goed trouwens, als je daar in zo'n hoek loopt, dat je die mensen echt tekeer hoort gaan?
Nee, helemaal niet. Ik hoorde gewoon alleen in onze hoek wel iets. en ik voelde heel veel bier, dat dan wel. Maar ergens vind ik dat ook wel weer mooi. Ik zeg, ja, dat is toch... Ja, oké, zolang het een bierdouche is, vind ik het grappig. Ik zeg, ja, als je nu aansteker tegen je hoofd krijgt, dan is het wel minder leuk. Maar ik vind bier, ja, mag wel eens bier. Ja, bier mag toch wel, vind ik nog. Dat moet nog wel lukken. Dus ik vind dat ook wel gewoon mooi. Dat is toch voetbal? Dat is emotie. Ja. Dat is teleurstelling als je verliest. Dat is euforie als je wint. En dat moet je dan ook maar ze kunnen uiten tot op een bepaald niveau. Maar dat moet je ook wel kunnen uiten. Ja. Dus dat vind ik ook wel natuurlijk extra mooi dan.
Ja, ik zag ook een post. Ja, ik heb ze allemaal afgegaan. Natuurlijk, eentje die ik denk, maar dat wil ik graag van jou horen, die voor jou misschien bijzonder is. Een foto van jou en van Persie. Was dat nog een beweegreden voor jou om naar Rotterdam te gaan? Dat je met Van Persie op het veld zou staan? Of maken we dan Van Persie in dit geval te groot?
Ja, nee, ik heb daar ook wel met de trainer over gesproken toen. En hij gaf aan dat af en toe spitse training is met Van Persie. En ja, dat kan wel zeggen dat dat wel heel speciaal is als spits. Ja. Ja, ik ben natuurlijk echt van die generatie die met hem is opgegroeid. Zeg maar. Ja. Mijn grote idool is Thierry Henry. Maar dat is eigenlijk net voor mijn tijd. Ja. En ik ben echt opgegroeid met Robin van Persie. En dan niet alleen op WK met Oranje, maar ook bij Arsenal, bij Man United. Ja. Dus dan is dat wel heel speciaal voor mij. En ik vond het al heel eerlijk toen hier ooit eens tegen hem heb mogen spelen. En als hij dan nu...
Gescoord had je toen, hè?
Ja, maar het was wel buitenspel.
Nou, hij zei het nog.
Ja. Ik heb het op zitten zoeken. Van, heb je wel tegen ons... Ik kon hem niet meer herinneren. Dus ik heb hem vandaag opgezocht. Ik dacht, nee, hij stond niet 2 meter buiten. Maar ik wel 5 meter ongeveer. Wat die grensrecht aan het doen was, ik heb geen idee. Maar goed, hij telde.
Ja, absoluut. Dus ja, het is wel heel speciaal, moet ik zeggen. En ook, ja, we hebben nog maar een paar sessies samen gehad. Maar gewoon die kleine dingetjes die hij kan bijbrengen. Die details en hoe dat... Hij het gewoon ziet vanuit zijn ervaring. Ja, dan moet je gewoon alles als een spons proberen op te nemen. En zelfs als je er maar 1% beter van wordt. En ik denk dat ik meer dan 1% beter word van hem of met hem te werken. Ja, dan moet je dat gewoon echt met beide handen aannemen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik weet niet, misschien is dat te lastig om daar echt concreet voor. Wat zijn dan die dingetjes die wij
voor lief nemen?
Ja, het ding waar hij... tot nu toe 2-3 keer echt opgehamerd heeft bij mij. Hij zegt van, kijk, je heel vaak, stel je voor de bal is aan de zijkant, komt een spits over naar die zijkant en komt hij eigenlijk voor zijn verdediger te staan, zeg maar, om te kaatsen of zo. En hij zegt, dat is natuurlijk het gemakkelijkste voor een verdediger, want hij ziet jou en hij heeft je voor je. Dus hij kan je duwen, trekken, aan de kant duwen, hij kan ervoor komen. Ja. En hij hamert er heel erg op van, jij moet eigenlijk constant... uit het zicht van die verdediger zitten. Dus constant diagonaal in zijn dode hoek zitten. Dat hij constant moet rondkijken. En hij zegt, en eigenlijk kan het zelfs op het moment dat hij kijkt, kan je voor hem doorlopen, zeg maar. En daar is hij heel hard mee bezig en wijst hij ons echt op. En ja, je probeert hem mee te pikken. En op training probeer je daar dan ook onmiddellijk om te zetten. En dan zie je gewoon dat het werkt. Dat die verdedigers, die moeten de hele tijd rondkijken. Maar dan kunnen ze dat betekent niet naar de bal kunnen kijken. Ja, omdat jij misschien net die fractie van seconde hebt, dat je ervoor kan komen. Of net die aanname net achter hun door kan doen. Dus dat is voor mij het grootste wat ik ervan heb onthouden.
Ja, kijk je dan ook wel eens wedstrijden terug, zeg maar? Dat je naar je spel kijkt samen met Van Persie? Of is het gewoon echt puur alleen op de training dat hij jou...
Nee, dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Tot nu is het echt puur op de training. Ik heb ook wel met na RKC bijvoorbeeld ook met hem gesproken. En eigenlijk een fantastisch gesprek mee gehad. Ook over kansen missen. En hij zei daarin van, ja, kijk... Hij is zelf ook wel een aardige spits geweest. Kunnen we allemaal zeggen. En hij zegt van, ja, kijk, zelfs op het niveau waar ik heb gespeeld, ik heb in mijn carrière meer kansen gemist dan ik er heb gemaakt. En dat is ook gewoon normaal. Dat is gewoon simpele wiskunde. Je kan niet elke bal scoren. En hij zegt van, ja, kijk, je moet gewoon op dat moment, moet je gewoon die knop omdraaien, stoïcijns zijn en gewoon doorgaan. En je moet klaar zijn voor die volgende bal dan. En ik zeg van, ja, daar hebben we toen een heel goed gesprek over gehad. En dat heeft mij ook wel echt deugd gedaan. En ja, als je dan de week erna dan 3 keer de winnende goal kan maken, dat heeft ook wel gewerkt misschien.
Ja. Nou, waar ik van schrok, van, je was heel openhartig over, nou ja, ik weet niet naar welke wedstrijd het was dat je een interview gaf, maar dat je best wel van slag was geweest van die RKC-wedstrijd. Dat je daar best wel een paar dagen van wakker had gelegen, dat het je best wel had geraakt. Onderschatten wij als supporters dat wel eens? Dat wij zo'n kans missen. Dan zeggen, ja, die Dessers, die kan er weer niks van. Dat is zo'n geluid wat je misschien al vanaf de tribunes hoort. Ja. Terwijl jij natuurlijk net zo erg baalt. Misschien nog wel meer. Want heb je vaak van dat soort missers waarvan je dan echt een paar dagen onder de indruk bent dat je zegt van, ah, slecht van geslapen? Of valt dat wel mee?
Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want ik zeg vroeger, toen ik jonger was, had ik dat echt... Ik vind, en dat is uit mijn jeugd gekomen, ik had het gevoel... Ik ben een heel goede afmaker, dat had ik altijd het gevoel. En ik zeg van, eigenlijk elke bal die ik krijg, zou een goal moeten zijn. Dat kan natuurlijk niet. En als je dan profvoetbal komt, dan besef je dat helemaal. Dan speel je tegen goede keepers, goede verdedigers. Niet elke bal kan een goal zijn. En zelfs, tot een periode bij Utrecht, iedere keer als ik een kans miste, zat ik daar echt mee in. Zeg van, maar hoe kan het nu dat ik die kans mis, dacht ik dan. Ik zeg van, dit is jouw kwaliteit. Dit kan je toch goed. Ik schiet gewoon die bal, poem, in het zijnet en klaar. En dan zat ik daar echt mee in en zat ik erover na te denken. En ik ben dan redelijk een denker, wat niet altijd goed is als spits. Nee, of überhaupt als voetballer. Dan ben ik thuis en dan leek ik over na te denken van, hoe kan dat nu? Terwijl anderen die gooien gewoon die PlayStation aan en de hele nacht Call of Duty spelen. En dat glijdt van ze af.
Ja, lekker.
Dat glijdt van ze af, maar ik lig daarover te piekeren. En ik heb daar de laatste jaren daar heel grote stappen in gemaakt. Vanaf Heracles had ik ook zoiets van, ja, dan zit je ook in die flow. En dan, ja, ik zeg, bij Heracles scoorde ik bijna elke wedstrijd. Maar ja, je krijgt je misschien 3 kansen en dan scoor je daarvan eentje en dan ben je topscorer, zeg maar. Dat betekent ook dat je iedere keer 2 kansen mist. En dat is ook helemaal niet erg, want nee, dat is normaal eigenlijk. Maar mensen zeker supporters en media, ervaren dat niet zo. Maar als speler moet je dat wel inprenten, dat het gewoon normaal is. En daar ook bij Genk heb ik daar ook gewoon, ben ik daar heel goed mee omgegaan, vind ik. Maar ja, hier, eerste wedstrijd in de basis, wil je iets laten zien.
Ja, op het moment.
Je denkt RKC, ik zeg van ja, dit is het moment, nu moet je een goal maken. En dan komt hij. En het pijnlijke is dan natuurlijk dat het in de 85ste minuut is. En dat het 2-2 staat op dat moment. En dat we daardoor niet winnen. Maar ja, ik zeg het, anders spitsen. Je kan altijd een kans missen. Maar als je dan op het einde nog wint, ja, dan is dat gevoel helemaal anders. Ja. Maar nu win je niet. En dan voel je wel even heel kut.
Nou, met dit in het achterhoofd vind ik het... dat zeg ik niet omdat je er nu naast me zit. Maar is het eigenlijk extra knap dat je na zo'n kans met die rare stuit, hè, van die bal...
Ja, die terecht gewoon op de aansteker.
Ja.
Dat je daarna nog een kans krijgt, dat is überhaupt misschien al bijzonder met nog een paar minuten spelen. Maar dan ben je toch, je oogte vrij cool. Is dat dan iets wat je toch gelijk hebt uitgeschakeld omdat je dacht, ja, het is nog niet klaar?
Ja, nee, ik heb dat uitgeschakeld omdat ik voelde dat er iets niet klopte met die bal. Ja. Want ik zie hem komen en ik, ja, je mag het misschien niet denken, maar ik zeg van, ja, dit is gewoon 100% goal.
Ja.
Ik zeg, ik sta 5 meter van de goal, die keeper stond nog op zijn lijn, die hoek lag helemaal precies open. Ja. Ik zeg, dit is gewoon 100% een goal. En ik ga naar die bal en ik trap en ik zie dat die bal gewoon nog steeds op die plek ligt. En ik denk van, huh? Dus ik dacht dat een verdediger die nog had aangeraakt of zo,
ja,
dus ik voor mijn gevoel trof er mij geen schuld. Dat voelde ik zo aan in het veld. En toen kwam ik na de wedstrijd hier bij een interview bij ESPN. Ja, en toen zeiden ze van, ja, na die eerste kans. Ik zeg van, ja, ik wil hem niet terugzien. Want ik dacht van, ja, ik heb hem gewoon gemist. Dacht ik, dan na de wedstrijd. Ik zeg, ik wil hem niet terugzien. Toen lieten ze hem zien. En zie je dat die bal gewoon echt stuitert op een aansteker.
Ja, ja.
Waardoor dat hij doodvalt in de plaats van omhoog stuit. En ja, waardoor dat ik hem gewoon volledig mis.
Ja.
Dus ik zeg van, ja, oké, okay, ja, kijk, ja, dat, voor mij is dat fijn om te zien. Want daardoor ben ik echt volledig vrijgesproken. Maar op dat moment, ja, ik ben blij dat ik hem daarna nog heb gemaakt. Want stel je voor dat wij hier gewoon...
Voor het verhaal is wel lekker.
Ja, maar...
Die wisten 3 minuten later alsnog...
Ja, maar stel je voor dat, dat we hier 2 punten verliezen door een aansteker op het veld. Ik had er, ja, dat zie je ook in de beelden, 2 seconden ervoor gooi ik nog 2 aanstekers weg uit de 16 meter. Ik zeg van, ja, zo meteen gebeurt er iets. Of val je erop, of weet ik veel wat.
Heb je dan de verkeerde laten liggen?
Ja, ik heb de verkeerde weggegooid. Ja. Dus ja, dat achteraf gezien is het echt heel bizar. En is het ook bizar dat het allemaal gebeurt in 5 minuten tijd, bij wijze van spreken. Dat is ook echt...
Bizar. Hey, we gaan het over de wedstrijd hebben. Maar één dingetje op Insta vond ik ook wel interessant. Dat was niet een post van jou, maar ik zag op de Insta van Feyenoord, op de laatste wedstrijd tegen AZ, zag ik dat iemand reageerde met number 33 is blessed. Heb je enig idee wie dat geschreven heeft?
Ja, ik heb het gezien. Bottekin.
Dat is toch ook wel leuk, hè? Dat hij toch zijn nummer, waar hij jarenlang hiermee gespeeld heeft, toch een soort van geblessed heeft.
Ja, nee, precies. Nee, ben er
sowieso erbij. Is het een mooi rijtje. Als je ziet, er zijn maar volgens mij 5 spelers bij Feyenoord die met 33 hebben gespeeld.
Ja?
De Koesman.
Ja.
Okay. Voor Jena bij zijn debuut.
Ja, dat klopt.
Bottekin, nee, jij nu en die andere ben ik even vergeten.
Ja,
maar
ja,
dan was het. Dat is op zich een aardig rijtje, toch? Dacht ik.
Ja, en Bottekin, ik ken hem niet super goed, maar hoe dat ik hem ken, is hij ook wel gewoon een super aardige man. Dat hoor ik ook, die verhaal hoor ik ook bij Feyenoord, bij ons op complex. Dus ja, dankjewel om het te blessen. Ja, ik zeg het, dat was dan ook nog een ding. Ik vloog terug van Madrid naar Brussel dan, om dan hier effectief te komen voor mijn voorstelling. En toen moest ik in het vliegtuag nog beslissen welk nummer. En ik vroeg aan teammanager, aan Frank Boek, zeg, ja, welke nummers zijn ook beschikbaar? Kwam die af met 15 en dat soort nummers? Ik zeg ja, ik heb geen idee wat ik moet nemen. Ik zat daar met mijn zaken en ik zeg, ja, wat moet ik nemen? Ja, ik zeg, ja, 19. Ja, en ik zeg, maar ja, dat is Bosnië. Die is net 1 dag weg. Is dat ook niet wat raar als ik dan zijn nummer ga nemen? Hij is ook verhuurd, dus misschien komt hij terug. Toen dacht ik van, ja, kom, pak 33. Ik zeg, dat is leuk. En, ja, dat...
Je had geen gevoel verder bij het nummer?
Ja, maar ik zeg, het waren ook allemaal rare nummers die ik kon
kiezen. Ja, je kwam vrij laat, dus alle goede nummers waren al weg.
Precies, ja. Dus er was weinig keuze. En ja, ik ben tot nu toe... Ik zag het shirt en ik zeg maar, ja, ik heb een goede keuze gemaakt. Het stond er goed op.
Social media team deed dat nog wel leuk met die S'en.
Ja, precies. En zeker nu, achteraf, ben ik er echt heel blij mee.
Ja, nou ja, achteraf. Kijk, jij kwam hier binnen met een presentje. jij had een shirt bij je met daar nummer op, jouw naam, met daar op nummer 92. Wat zo langzamerhand, ja, 33 is hartstikke leuk, maar ik ben toevallig zelf vanochtend ook naar de fanshop gegaan. Ik
dacht,
ja,
bij dit zeggen we niet.
Dit is niet, en dat wist ik echt niet, dat we dit voor jullie zouden krijgen. En die gaan we straks weggeven, daar komen we straks nog op terug aan het einde van de show. Maar ja, die 92e minuut, wat is dat, Cyril? Want ja, één keer is toeval, twee keer kan je zeggen, nou ja, nog steeds een beetje toeval, maar als drie keer is het bijna geen toeval meer. Ja, dan is het vier keer.
Dan is het een patroon, dan zegt Peter, zei Peter.
Dan is het een patroon, ja.
Die video zag ik ook inderdaad. Ja, dan is het patroon, ja, nee.
Kan je het verklaren?
Nee.
Ja, ik had dat de 92e, dat geloof ik dat het wel een beetje toeval is. Maar dat je toch steeds in die slotfase uiteindelijk een doel weet te vinden.
Ja, ik heb er geen verklaring voor. Ja, misschien ben ik dan toch cool. Na RKC dan toch een beetje cool. Ik weet het niet. Ja, zeggen jullie het maar. Ik heb echt geen idee.
Ja, ik denk dat je... wij hebben het toevallig in de podcast ook over gehad dat het... En dat zou je misschien niet leuk vinden, maar wat ook helpt is dat je vaak pas minuut 60 op z'n vroegst. Want slot, die wisselt nooit voor de 60ste minuut, hebben wij wel eens het gevoel.
Nee, dus meestal veel later ook nog.
Precies, ja, nou ja, later tegen AZ kwam je er echt pas heel laat in, tot onze grote verbazing. Kwam je erin, maar wat je daarvoor heb je natuurlijk die Lindsay, die heeft natuurlijk al 80 minuten die tegenstander helemaal alle hoeken van het veld laten zien. Dus die, ja, wij zijn het al, Martens Indy, ik geloof dat die denkt, nou, komt er weer zo eentje die gaat rennen.
Je wordt doodmoe.
Maar merk je dat in het veld, dat iemand zo moe gestreden is, ja?
Ja, kijk, het is, ja, ik vind dat we bij Feyenoord twee goede spitsen hebben en dat is wel een luxe. Ook tegenover andere teams. Dat ze zelfs als Brian niet eens moe is of gewoon zijn werk heeft gedaan. En je kan dan gewoon ook een verse kracht erin brengen die ook iets van kwaliteit heeft. Ja, dat is gewoon een super groot voordeel. En geen enkele verdediger vindt het leuk om tegen Brian Linzen te spelen. Zeker niet als hij in vorm is en als hij zo vervelend is als hij kan zijn. Ja, ik heb vaak tegen hem gespeeld. Ik vond het verschrikkelijk. Iedere keer. Maar nu ben ik blij dat hij bij ons in team zit. Ja. En ja, als ik dan kan komen en mijn ding kan doen. Ja, ik denk dan ook niet dat... Ik denk ook geen enkele centrale verdediger dan zoiets heeft van oef, Brian Linzen is eruit. Van, nu kunnen we rustig aan gaan doen. Nee, dan komt er ook, denk ik, een goede spits. En ja. Dat is voor geen enkele ploeg lekker. En ik denk dat AZ dat ook had. En dan gaat Brian eruit. Maar dan weet ze ook dat ze moeten oppassen. Dat ik doe dan weer net iets andere dingen. Ja. Misschien iets meer de ruimte opzoeken. Dus dan moeten ze ook weer aanpassen. Terwijl dat ze denken dat die wedstrijd is hier een beetje dood aan het vallen. En dan moeten ze weer gaan aanpassen. Dus dat is, denk ik, wel een groot voordeel voor onze ploeg. En überhaupt, als je dan ziet dat je ook dan nog Alireza kan inbrengen, Reese kan inbrengen. Frederik is de laatste week, als je ziet, iedere keer als hij in de ploeg komt, doordat hij speelt. Goh, ja. Dan ik zei, ja, we kwamen hier en kregen onmiddellijk wel wat vragen over de kern en over de breedte van de kern.
Ja.
Knock on wood dat iedereen fit blijft. Maar ik denk dat wij, als je kijkt naar onze bank, dat we afgelopen weekend echt een hele mooie bank hadden. Die
drie invallers, die waren allemaal betrokken bij de goal. Ja. De assist en de goal. Dus ja, er zijn wel eens jaren geweest dat we minder van de bank hadden komen.
Ja, zeker.
Wat kan je een beetje beschrijven? Kijk, wij verlekkeren ons aan het Feyenoord. Wij denken de hele dag aan Feyenoord. Wij dromen over Feyenoord. En we hebben met die Disney-documentaire een beetje een inkijkje gehad. Hoe gaat dat in die groep? Want ons gevoel is dat het echt een gigantisch leuke groep is. Dat het een ploeg is die voor elkaar niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld weet op te zoeken. En dat het, ja, vrienden, dat vind ik altijd een beetje cliché, maar een beetje een vriendenploeg is. Klopt dat beeld of ga jij nu die droom gigantisch meteen doorspatten en zeggen van, nou ja, eigenlijk is dat niet zo?
Nee, ik kan echt bevestigen dat het echt een heel leuke groep is. En... Ik ben ook van de eerste dag ben ik ook super goed opgevangen. Niet alleen door de groep, maar ook de mensen rondom van de materiaalmannen naar fysio's, naar de mensen vanuit de keuken, de mensen op kantoor. Dat is echt, dat is niet normaal. En ook, ja, natuurlijk heb je dan een groepje binnen de groep. En ik zit vaak aan tafel dan bij Guus. Ja, Guus, is gewoon lachen altijd bij Guus.
Zeg maar,
Jens Toornstra is ook een goed voorbeeld daarvan. Als je hem vanuit de buitenkant ziet, denk je dat het gewoon een hele rustige, normale man is. Ja, die is gewoon helemaal gek. Die is, ja, maar echt. Maar
samen met Linzen.
Ik zeg het hem iedere keer. En ik heb nog steeds heel goed contact met Mark van der Marel. En dat is ook een goede vriend van hem van bij Utrecht.
Ja, ja.
En ik heb hem voor. Ik zeg van, ik dacht dat Linzen gewoon dat Jens een normale gast was. Maar die is gewoon helemaal... Hij zegt, je gaat nog wel zien bij hem. Ik zeg, ja... Dat spreekt wel voor die groep. En het zit ook gewoon allemaal heel dicht bij elkaar. En ja, kijk, er is natuurlijk een grote verdette vertrokken dan deze zomer. Ja. En ik denk dat...
Zijn wij vergeten.
Voor het groepsproces... misschien wel heel positief is uitgedraaid.
Ja, denk dat
iedereen dichter bij elkaar brengt. Ja. En ik heb het gevoel dat er op dit moment niet geen echte super vedette is in onze ploeg. Natuurlijk heb je jongens die een ander status hebben, maar...
Ik zal wat grappigs vertellen. Wij waren dus bij die fanshop toen ik liet mijn shirt bedrukken. Dus ja, ik vroeg aan de man, aan de man van de fanshop, ja, van wie is nou, welk shirt wordt nou het meest bedrukt? Hij zegt, ja, eigenlijk is er dus niet eentje die er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Hij zegt, hij noemde bijna alle spelers van de selectie zo'n beetje. Van, hij zegt van, het is alles wat. En dan dacht ik, ja, ik herken dat wel. Want ik vroeg aan jou, Rob, als je dan iemand op je rug zou nemen.
Ja, heel moeilijk.
Jij kon niet kiezen, want er zijn zoveel leuke smaken. En voor iedereen is wat wils. Als je robuuste, sterke verdedigers heb je er natuurlijk twee achterin lopen. Als je de jonge talenten van Farkanoord hebben natuurlijk een paar lopen. Zuid-Amerikaanse verrassingen. Dus er is echt wel genoeg om van te houden. En wij zijn zeker na vorig jaar, praat ik namens het hele legioen, mag ik wel.
Wij mogen dat.
We echt weer van die club, van die ploeg gaan houden. En dat was wel een beetje weggeëpt. Ja. Mede door corona ook, denk ik wel een beetje. Maar het is een feest om weer naar Feyenoord te kijken. Dus dat is ook heel tof dat jij daar dan deel van uitmaakt.
Ja, man.
Hey, de naam Arne Slot, je hebt hem al een paar keer genoemd. Ik ben ook gigantisch nieuwsgierig wat jouw ervaringen zijn nu met Arne Slot.
Ja, ik... Eerlijk gezegd, ik ben echt onder de indruk. Ik heb me ook nog met Den Haag gewerkt. En die is ongelooflijk goed. Alleen jammer dat hij dan nu bij een andere club...
Dit knippen we eruit.
Bij een andere club zit. Maar ik heb bij Slot heb ik wel hetzelfde goede gevoel. Dat is echt hoe dat hij wedstrijden voorbereidt. Hoe dat hij... plannen bedenkt, hoe dat hij denkt wel gewoon twee stappen vooruit. Hij zegt van, ja kijk, zij gaan onze wedstrijd analyseren, zij gaan dit willen doen, dus gaan wij nog eens dat doen, zeg maar. Dus hij denkt er...
Een schaker.
Ja, echt wel. En daarnaast zijn ook onze trainingen ook echt goed, dat is ook belangrijk, want ik heb het ook wel eens geweten dat een trainer bijvoorbeeld heel goed is met, zeg maar, wedstrijden en wedstrijd voorbereiden, maar de trainingen dat niet helemaal lukt, of dat zijn assistent dat moet doen.
Ja.
Ja, hij heeft goede assistenten daar niet van, maar hij zit er zo kort op. Hij is super kritisch voor ons, maar zonder ooit iemand af te breken, zeg maar. Altijd stimulerend. En, ja, en als je ziet wat hij nu al in deze ploeg heeft gekregen, denk ik, in de eerste maanden. Ja, dan belooft dat veel goeds voor de toekomst, denk ik.
Is het ook een leuke man? Want als wij hem op tv zien, denk ik, een hele aangename, vriendelijke man. Is die dat ook in het echt? Of zeg je, hij heeft ook wel een vervelende kantje?
Nee, ik vind van wel. Want ik vind vaak dat er met trainers dat er toch altijd een hoekje af is ergens. Maar bij hem valt dat wel mee of zo. Ik vind
dat steek je los, denk ik. Stijf Reven is misschien een goed voorbeeld. Op een leuke manier misschien. Ja, een hoekje
precies,
eraf.
Ja, precies. Maar hij is gewoon heel normaal en rustig. Ook naar ons toe. Gewoon in normaal gesprek. Of dan staat hij aan het koffieapparaat en dan doet hij gewoon even een praatje. En Hij is heel, heel benaderbaar ook. Als je een gesprekje met hem wilt, dan is dat geen enkel probleem. Dan maakt hij tijd voor je. Tactisch, ja, denk ik dat geen uitleg behoeft. Is hij gewoon supersterk. En dat vind ik bijvoorbeeld wel heel interessant. Ik heb daarnet al gezegd, ik ben een beetje een denker. En ik denk ook heel graag na en veel na over tactiek. En dan is het wel heel fijn om met zo'n trainer te werken. Die net een paar stappen vooruit.
Staat hij open dat je met hem gaat sparren? Dat je gewoon zegt, van ik heb er eens over nagedacht. We spelen volgende week tegen Heracles. Die trainer ken ik toevallig. Staat hij daarvoor open of zegt hij, ja Cyril, dankjewel, maar dat is niet jouw taak? Ja,
dat weet ik niet, zover zijn we nog niet gegaan. Okay. Maar ja, we moeten binnenkort hier raken. Misschien dat hij me wel even aanspreekt daarover. Dus dan staat, ja, ik sta er al sinds voor open, ik denk hij ook wel. Dus dat moet zeker wel goed komen.
Hey, en die andere die assistent-trainers, die zijn natuurlijk voor ons wat minder in beeld. Tenzij je de winnende maakt tegen AZ, dan komt er eentje heel prominent in beeld. Hoe kijk je naar hun? De rol van Pusic en de rol van John de Wolf?
Ja, ik kan er ook alleen maar positief over zijn. Ze zijn alle twee super aardig, hebben me super goed opgevangen. Ook vooral die eerste weken. John is dan meer met verdedigers bezig, zeg maar ook. Maar die heeft ook, ja, die heeft gewoon met zijn uitstraling heeft die al zoveel mee. En als die jou iets vertelt, ja, dan moet je wel even luisteren, zeg maar. Dat vind ik ook wel leuk. En hij weet ook op het juiste moment wanneer dat hij je met rust moet laten. Of wanneer dat hij net die arm rond de schouder moet doen. Dat voelt hij weer heel goed aan. Marino, ja, dat is gewoon een beest. Dat is die Balkan-mentaliteit die dan naar boven komt. Die zit er zo kort op, iedere keer. Elke vorm opnieuw. Ik zeg, ja... Vaak de dag na de wedstrijd trainen we dan met de bankzitters. En dan leidt hij vaak de training. Komt onze trainer, de hoofdtrainer, dan kijken. Ja, die zit er zo kort op. Dat je kan niet verslappen met hem in de buurt. Want hij maakt je helemaal wakker. En dat is ook wel leuk. En we doen vaak na training doen we nog samen wat afwerken. En dan heeft hij ook bedenkt die hele oefeningen. Links en rechts en kaatsen en diep. En dus dat is wel leuk. En ik denk ook wel dat ze goed bij elkaar passen, zeg maar.
Ja. Hey, je zegt het, ja, dan moet ik met de reserves moet ik dan nog een extra trainingje doen. Het is natuurlijk toch een beetje de olifant in de kamer. Van, je doet het gigantisch goed, maar je bent wel steeds reserve. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ook... Ook dat heb ik leren mee omgaan, net zoals met kansen missen. Ik heb het een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb het niet losgelaten, dat is niet het juiste woord. Maar ik heb er wel mee leren omgaan. Vroeger, of zelfs vorig jaar nog, toen ik niet speelde, ging ik elke week ervan uit van, kijk, als ik deze week top train, misschien sta ik dit weekend in de ploeg.
Ja.
Terwijl dat het helemaal niet zo is. Er zijn oefenwedstrijden geweest dat ik 5 goals maakte. Er zijn ook wedstrijden geweest dat ik 3 keer inviel en 3 keer scoorde. En de week erna sta je toch niet in de basis. En dat vrat echt aan mij. Ik werd er doodziek van. Ik zeg, maar hoe kan dit nu? Ik zeg, ik scoor en dan de volgende week maak ik toch weer niet meer spelen. Of krijg ik weer niet de kans. En ik zeg, en dat uiteindelijk haal je daar jezelf mee naar beneden. En daar, dat heb ik wel een plaats leren geven. En nu heb ik zoiets van, ja, natuurlijk is het, ik zeg, ik moet dan naar de pers 3 keer deze week. En iedere keer is het die vraag van, ja, super sub pinch hitter. Wanneer sta je in de basis? Ja, ik weet het niet. En op dit moment ben ik er eigenlijk ook niet super hard mee bezig. Ik doe gewoon mijn ding. En ook zoals nu tegen AZ, val ik later in dan de 2 wedstrijden ervoor. Maar ik had er totaal geen negatief gevoel bij van, waarom brengt hij me nu pas in of zo? Ik had gewoon zoiets van, ja, kijk, oké, 8 minuten, kom, vlammen. En misschien valt hij weer voor mijn voeten en schiet ik hem binnen. En uiteindelijk gebeurt het dan ook. En ik heb er een soort van rust in gevonden. En ik denk dat de rust is die je nodig hebt als spits om die kansen af te maken en om er te staan. En ik heb nu ook niet zoiets van, ja, kijk, ik heb nu 3 keer gescoord. Nu moet ik zeker volgende wedstrijd in de basis starten. Nee, dat heb ik ook niet. Ik zeg, als hij me in de basis zet, dan zal ik er staan en dan zal ik er klaar voor zijn. Maar als het niet zo is, ja, kijk, dan hoop ik dat ik 4 keer op rij kan invallen en scoren. Ja, en dan zien we weer, ik wil gewoon wedstrijden winnen.
Ja.
Dat zei ik zondag ook in een persconferentie. Ik zei, ja, kijk, ik zit, als ik dan toch reserve ben, dan ben ik liever reserve bij een team dat meedoet aan de top en Europees ver geraakt, dan dat ik bij een team zit dat voor de 5e of 6e plaats strijdt. Dus ik wil gewoon het hoogste en het beste voor de ploeg. En wat, ik wil elk moment dat ik er ben, op het veld sta, wil ik belangrijk zijn voor de ploeg. En tot nu toe lukt dat goed. Maar dat, ik weet ook dat ik niet het hele seizoen om de 50 minuten ga blijven scoren. Dat weet ik ook wel.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Want in het begin, nou ja, Johan zei natuurlijk in het begin van deze podcast al van, nou ja, er waren wel twijfels. Nou, die zijn nu redelijk weggenomen, heb ik het idee.
Ja.
Door deze weken. Ja. Nee, dit was cynisch. Okay, natuurlijk zijn die weggenomen.
Ja.
Maar dan maakt zeg maar de skepsis maakt nu plaats voor een soort verwachtingspatroon. Misschien niet bij jezelf, maar...
Nou, die voelt bij mij.
Zo in de wolken. Nou, bij jou, maar dat
nee,
kan.
Maar ik heb het toevallig in de podcast van vorige week gezegd. Het is een beetje flauw, dat is ook met een knipoog. Maar op een gegeven moment, in die wedstrijd bij Berlijn, kwam je er redelijk vroeg in. Volgens mij 60 minuten ongeveer. Ergens in mijn hoofd dacht ik, ja, maar dat is veel te vroeg, want hij gaat toch pas in die 92 minuten scoren. Want ik dacht, ja, ik kan beter nog 10 minuten wachten, 20 minuten wachten, dan is hij nog wat verser. Natuurlijk leuk ook, want ik weet donders goed dat je net zo goed, nou, in dit geval scoorde hij geloof ik in de 62e minuut. Of
72e.
Ja, dus al die 2 zit erin. Dus dat is... Maar goed, je staat wel in een mooi rijtje. Want ik heb even opgezocht. In de top 25 competities van Europa zijn er slechts 5 spelers die minder tijd nodig hebben dan jij om minimaal 2 goals te maken.
Dit zijn de lijstjes.
En dat zijn geen slechte namen. Kijk, Raymond Owusu van Zorya Luhansk, die zal je waarschijnlijk niet kennen. Die
had maar Oekraïne telde er niet bij.
Die heeft 4 goals gemaakt en die had 25 minuten per goal daarvoor nodig. Dus dat is wel heel sick.
Hoeveel?
25 minuten per goal. 4 goals. Snel. Dus heb op nummer 2 Filippos Evgenidis van Olympiakos Nicosia. Ja, die vergeef je dat je die niet kent.
Maar je begint te zeggen dat het een indrukwekkend rijtje is. De eerste 2 namen, geen idee.
Nummer 3, Johanna Wissa van Brentford met 2 goals in 29 minuten gemiddeld. Ook niet.
Maar die ken ik ook allemaal niet.
Jesse Lingard van Manchester United. 2 goals, 32 minuten gemiddeld.
Die kennen we wel, ja.
Op nummer 5, Choupo-Moting van Bayern München. Die kennen we ook wel.
Ken ik ook wel.
3 goals, 41 minuten. En dan kom jij, 4 goals, gemiddeld 45 minuten per wedstrijd.
Oké, kijk, de laatste 3 zijn leuk.
Ja. Ja,
dat is toch een rijtje, dacht ik zo.
Ja, nee, maar dat zijn ook bizarre cijfers. Maar het is inderdaad zoals hier gezegd wordt. Het is, ik weet ook wel dat ik niet de rest van het seizoen om de 45 minuten ga scoren. Nee. Of ja, het kan, maar dan ga ik naar Barcelona volgend jaar. Maar,
nee, mooi niet.
Dat denk jij.
Maar ik weet ook wel dat dit niet realistisch is om vol te houden. Maar ik denk wel dat ik doorheen mijn carrière heb ik altijd vrij weinig minuten nodig gehad om een goal te maken. Want natuurlijk wordt er dan naar statistieken gekeken. En dan staat er bij vorig seizoen bij Genk, staat er 40 wedstrijden, 8 goals. Dan denk je van, moi, ja,
1 op 5.
Dat is niet slecht, want hij heeft op de bank gezeten, maar dat is ook niet verkeerd. Maar als je dan kijkt naar het aantal minuten, ja, dan is dat wel, dan zijn dat wel topcijfers, zeg maar. En zo was het eigenlijk ook bij Utrecht, want iedereen bij Utrecht, ja, Utrecht geflopt. Maar ik scoorde bij Utrecht om de 135 à 140 minuten scoorde ik een goal.
Dat is aardig, hoor.
Dat, ja. dat zijn gewoon echt topstatistieken, dus eigenlijk.
18 goals in 29 wedstrijden.
Ja, ik reken liever in zeg maar basisplaatsen dan. Ik zeg van ja, kijk, ja, oké, hier dan bij Feyenoord is dan een beetje vertekend. 1 basisplaats, 5 goals, ja, oké, tot daar aan toe. Maar bij Genk vorig seizoen heb ik 8 basisplaatsen gehad, heb ik 8 goals gemaakt. Dus ik zeg van ja, dan als je daarnaar kijkt, dan zijn die cijfers top en ja, is het helemaal niet zo vertekend. Dus ja, op zich. Ik weet dat ik dit moyenne zal ik niet heel het seizoen aanhouden. Maar het geeft me wel een goede voorsprong om op het einde toch goed uit te komen bij een mooi gemiddelde. Dus,
welke was nou de lekkerste van die 5 die je in Feyenoord shirt hebt gemaakt?
Ja, deze.
Deze toch?
THZ. Ja, dit was niet normaal.
Ja, wat mensen niet weten, we nemen dus op in die box van Europarks.
Goed dat je het nog gezegd.
Ja, nee, nogmaals, ze sponsoren ook weer altijd goed. Ze sponsoren ons. Dat kan wel gebeuren nu beneden.
Krijgt hij een vakantiehuisje of zo?
Dat verwacht ik daar vandaag. Ja. Nee, maar op het scorebord, wij kwamen hier binnen en op het scorebord staat nog steeds Feyenoord 1, AZ 0. Dus ja, dat vond ik wel extra leuk, dat je dat zo op de achtergrond ziet. Dus dat is toch wel lekker. Ja, AZ, die kan ik me wel voorstellen dat die zo extra lekker was in de 92e minuut.
Dit is mijn brandende vraag. En hoe voelt dat als je Feyenoord in de allerlaatste minuten nog naar zijn overwinning helpt?
Ja, ik denk dat het mooi...
Zeker met zo'n Kuip.
Ja, dat wou ik net zeggen. Ik zeg, want ik heb tegen Sparta was al fantastisch natuurlijk. Ook omdat het dan een soort van derby is en fans daar en in die hoek ook. Maar ik denk dat er stond een stuk op Sportza gisteren van Peter van den Bemt. Dat is een bekende analist in België. En die zei het even. Die zegt van ja, kijk, de winnende goal maken in de Kuip in de 92e minuut. Ja, dat zou sowieso op mijn bucketlist staan. En ik zeg, en dat gevoel heb ik ook wel. Ik zeg van, serieus, je moet dit wel even beseffen. Dat dit wel echt... Dit maken niet heel veel mensen mee, zeg maar. Nee. En dat wil ik ook wel beseffen. En als je dan... Ja, het is dan de derde keer in de week, dus dat maakt het verhaal helemaal gek. Want ik zeg, ik ging naar Atsidiakos toe. En ik dacht van, ja, kijk, stel je nu voor dat deze erin gaat. Dan is het toch niet normaal. En dan gaat hij erin en dan denk ik van, oh.
Dat denk jij in die sprint
ja,
naar
ik
de
dacht
goal?
Echt van, ik zeg van, ja, het zal toch niet waar zijn, denk ik. Want ja, ik hoop natuurlijk te scoren, maar je weet ook
dat ben je echt aan
het
denken,
Het is niet simpel, zeg maar.
Want zoveel seconden waren dat niet. Het was niet alsof het een sprint van 20 seconden was.
En dan gaat hij, dan kijk je zo over de schouder, dan zie je die bal zo net. En ja, dan denk je van, ja, dat kan toch niet. Het is niet normaal. En ja, dan het gaat licht uit.
Heb je er overwogen om hem af te geven? Want Til liep natuurlijk, die kwam aansprinten.
Dat heb je niet gezien, denk ik.
Of heb je die helemaal niet gezien? Nee, ik zou
dat
niet doen.
Dat zie ik helemaal niet. Mensen zeiden dat ook bij mijn goal tegen NEC. Van ja, je had hem moeten afgeven aan Sinister. Ik heb zelfs niet gezien. Nee. En dat is, ik weet niet, ja, ik vind dat geen egoïsme. Want ik ben ook wel een speler die best veel assist geeft. Maar van het moment dat je in de 16 meter bent, je bent echt een spits. Ja, dan moet je ook gewoon je kans durven gaan. En dat denk ik dat ik hier dan ook gewoon de goede keuze in maak. En ja, dan gaat het licht uit. Ja, dat is dat gevoel, ja, daar kan bijna niks overheen.
Was die van AZ ook de mooiste technische goal? Of want ik vond die tegen NEC,
NEC
die vond ik heel mooi.
Dat was een hele goede goal.
Wegdraaien, ja. Met je linkerbeen inschieten.
Ja, die was ook heel mooi. Maar die tegen Sparta was misschien de moeilijkste.
Ja, die, zo. Ja, die,
want die wordt nog aangeraakt, waardoor die bal een andere baan krijgt. Ja. En nog harder komt. En ik moet heel snel reageren. En ik pak hem eigenlijk technisch bijna perfect. Want ik pak hem echt goed op gevoel binnenkant. En,
was die houdbaar?
Nee, ja, omdat ik hem zuiver raak, niet. Hij kan er wel met een hand bij.
Goeie
maar...
keeper hoor, trouwens. Hè?
Ja,
een keeper van 7 miljoen. We moeten zeggen dat hij wat matig is. Dat betekent dat Bijlo voor 480 miljoen
gekocht
wordt.
Ja, dat is waar.
Kan niet zoveel.
Maar dat komt nog wel.
Ja. Nee, want ik, dat soort goaltjes. En ik ben helemaal niet dat ik als supporter goals ga analyseren. Maar nu heb ik dat gedaan tegen Sparta. Omdat ik wel benieuwd was. Omdat je zo goed raakte. Van ja, is dat dan puur geluk? Maar toen heb ik hem op een kwart snelheid gezet op YouTube. En toen zag je zeg maar de bal. De laatste speler die hem raakte was
dus Gernot. Ja, Gernot raakte hem.
En eigenlijk op het moment dat hij van zijn hoofd valt, zie je dat jij hem uit een soort reflex, een soort stapje, een halve stap naar achter zet.
Ja.
Zodat die bal eigenlijk beter voor je voet komt.
Ja.
Dat is wel gaaf om te zien.
Heerlijk.
Dat soort dingen.
Heerlijk.
Ja, dat zijn inderdaad die kleine dingetjes. En ja, dat vond ik de moeilijkste goal. Maar ja, de mooiste, die tegen NEC was vond ik ook wel heel mooi. Ik heb er een paar mooie goals gemaakt eigenlijk. Dus dat is wel...
Paardjes, ja.
Ja, alleen die tegen Berlijn, die valt een beetje uit de toon.
Oh, dat was me helemaal kapot.
Dat was Europees. Ja.
niet minder onderbelangrijk.
Nee, zeker niet.
Dat was ook een mooie avond. Goh.
Zeker.
Heerlijk, hè?
Ja, dat was niet normaal.
Hey, ja, Cyril, we hebben het heel veel over jou gehad. En wij vinden zo langzamerhand meer dat je meer speelminuten verdient. Zou je niet zelfs misschien zeggen, maar dat vinden wij. Maar wij zaten in ons... Ja, we hebben altijd een rubriek op de donderdag. Wat we het bolletje kapen noemen. En in deze week hebben we bedacht... En jij bent dan uitgesloten van deelname. Welke speler vinden wij nou uit de selectie die niet heel veel minuten maakt... Zou eigenlijk meer minuten moeten verdienen?
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey, jij. Kies mij.
Wees nou geen idioot. En geef mij je vote.
Hey joh, stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij. Dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Bolletje kapen.
Wie mag ik het woord als eerst geven? Misha.
Zou ik als eerst beginnen?
Yes.
Ja. De speler die voor mij meer speelminuten verdient is Reece Nelson. En ook al is het gebaseerd op weinig, want wees eerlijk. Zoveel invalbeurten heeft hij nog niet gehad. Maar wat je wel met hem hebt, is op het moment dat hij binnen de lijnen komt, komt er wel iemand met snelheid en dreiging. Want dat hij goed is in snelle combinaties en het overzicht heeft op een bal, juist moet geven op onze grote vriend Dessers, heb je kunnen zien in de wedstrijd tegen AZ. Dus beste Arne, komt er weer een tegenstander die zich gaat ingraven? Hier is mijn tip. Kies voor de diepte, kies voor Reece.
Tekort.
Nee, geen niet, jongen.
Tekort, nou ja, prima. Rob, wil jij nu?
Ja, ik ga. Ja, er valt voor veel spelers wat te zeggen. Hè? Iedereen heeft zijn steentje, zeker de wissels, wel bijgedragen. Eentje zit aan onze tafel nu. Maar ik wilde eentje noemen waar ik verbaasd was dat hij eindelijk eens minuten kreeg. En dat was onze eigen Ramon Hendricks. Ja, ik vind het echt een duivels dilemma waarom hij wel en anderen dan minder. Maar ik ga voor Ramon omdat het een enorm talentvolle verdediger is. Die zijn vrij uniek. Zeker zo jong en er al staan. Dat heeft hij bij NAC laten zien vorig jaar. En hij heeft natuurlijk een meesterlijke trap. Ja, Misha, sorry, ik had dat ook niet bedacht van tevoren. Maar dan ga ik toch jouw argument ook een beetje jatten. Een lange bal richting onze eigen Cyril. Die natuurlijk volgend jaar ook gewoon blijft. Ja, dat zou natuurlijk heerlijk zijn om die twee. Dan kunnen ze nu alvast oefenen. Die chemie.
Oké. Nou, dan moet ik hier maar overheen. Niet Marcus Pedersen. Nee, ook niet Gernot Trauner. Zelfs niet Ali Reza Jahanbakhsh. De duurste aanwinst van afgelopen zomer was Francesco Antonucci. Wie? Antonucci. De aanvallende middenvelder die we voor ruim 2 miljoen hebben gehaald van FC Volendam. Na een invalbeurt van 9 minuten en een bal op de paal uit bij Drita, kreeg hij mysterieuze blessures en raakte hij langzaam in de vergetelheid. Maar hey, ineens een teken van leven. Hij is weer fit en mocht 2 keer meedoen met het kwakkelende onder 21 team van Sipke Hulshoff. De resultaten? 2 keer 3-0 winst. Kan geen toeval zijn. Antonucci is back en zou zomaar eens een verrassing kunnen worden. Ik geloof erin. Free Franco.
Oh, je hebt een hele hashtag eraan. Dat is weer jammer, hè. Ik dacht dat ik ging winnen.
Ja, ja.
Ik kijk
even
mijn buurman aan, Cyril. Wie heeft het beste pleidooi gegeven? Je hoeft niet te zeggen wie jij het liefst meer minuten ziet maken, hoor. Behalve jezelf.
Ja, ik vind over Franco vind ik wel leuk. Want,
je ziet Johan heel veel daar zitten.
Die groeit hiervan, jongen. Testen
ze kennen, jongens. Goed luisteren naar meneer.
Ja, nee, want op training is hij... Ik kwam aan hier en hij had inderdaad een blessure. En dan heeft hij best wel een periode nodig gehad om echt terug in te lopen en op niveau te komen. En als je dan ziet... Ja, nu laat hij echt wel af en toe flitsen van zijn klasse zien. En die heeft hij echt wel.
Hij kan echt goed voetballen. Ja.
Dat vergeten we. Hij heeft echt iets speciaals, zeg maar. En dat laat hij nu wel zien. En ik denk dat ook voor Reece geldt, trouwens. Want die heeft nu natuurlijk Sparta, forceert hij die corner. Nu heeft hij een assist. En die heeft ook gewoon tijd nodig gehad om terug fit te worden. En om dat ritme terug op te pikken. En ik denk als die topfit gaat zijn, ja, dat we dan de beste Reece kunnen zien. Ja, dan denk ik... Ja. Dan denk ik dan wordt die kwaliteit en die selectie wordt gewoon weer breder en breder en breder. Dus,
maak je dan nog zorgen, want er zijn natuurlijk wel geruchten dat vanuit Feyenoord dat Manchester United die Diallo zou gaan huren. Dat was natuurlijk voor jouw komst al sprake van. Is dat dan iets wat jou onbewust of misschien ook bewust bezighoudt? Of denk je, joh, laat maar komen, ik heb mijn plek inmiddels in de selectie wel verdiend en ik maak me niet zo zorgen?
Nee, ik denk dat iedereen zich op dit moment goed voelt in onze groep. En dat iedereen... We weten ook wat iedereen kan, zeg maar. En dan denk ik gewoon, ja, ik denk dat wij op dit moment zijn we ook echt totaal niet met dat soort dingen bezig of met de toekomst bezig. We hebben zo'n druk schema, dus we moeten van wedstrijd naar wedstrijd iedere keer om de 3 dagen. En dat vinden we op zich wel lekker, gewoon op die manier.
Ja, ik ga je toch, ja, je hebt het over de toekomst. Kijk, ik ben natuurlijk toch nieuwsgierig. Wat verwacht je nog van Feyenoord dit seizoen? Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, maar we zitten nu in de interlandbreek, dus nu kan je rustig nadenken.
Tijd om na te denken.
Ja, precies. Nu kan je niet zeggen van het is van wedstrijd tot wedstrijd, want het duurt nog 2 weken.
Wat denk ik nog van Feyenoord dit seizoen? Kijk, ik denk dat er al, waar we het daarnet ook over hadden bij de trainer, ik denk dat er echt al een lijn in is gekomen en een visie en een manier van spelen. Die is er echt in komen de laatste maand. En je merkt nu ook dat ploegen dingen beginnen te bedenken of proberen te bedenken om ons het voetballen onmogelijk te maken, zeg maar. Ja. Zoals Sparta dat deed. Maar dat andere team ziet dat dan ook. En dan denken ze van, dit gaan wij ook proberen, zeg maar. Dus daar gaan we dan ook iedere keer inventief mee moeten omgaan. Maar ik denk dat er al heel veel progressie is gemaakt dit seizoen. Maar ik denk dat er nog progressie in deze groep zit. Als je dan kijkt ook naar die groep, het zijn bijna allemaal jonge jongens. Misschien behalve Linse, Trauner, Toornstra. En zelfs dan nog denk ik dat die jongens nog beter kunnen dan dat ze nu bezig zijn. En ik denk dat gewoon, we zitten nu in een flow en die moet je gewoon zo lang mogelijk zien aan te houden. En het zal niet heel het seizoen zo gaan natuurlijk, maar je moet wel gewoon hopen dat die dalen, dat die niet te diep zijn en dat je altijd een soort van ondergrens haalt. En ik denk dat we het hierin afgelopen maand ook wel belangrijk is geweest. Laten we zeggen dat we moeilijke uitwedstrijden gehad achter elkaar met Cambuur, Sparta, twee keer op kunstgras, en dan in Berlijn. En dan hier thuis tegen AZ, waar ik statistieken zag dat AZ hier de laatste keer is komen winnen. Ja. Als je die gewoon al die wedstrijden wint, en niet op de mooie manier, ook niet op de allermooiste manier, al wel het eerste uur tegen AZ.
Was echt heel goed.
Maar ik zeg maar, in Berlijn hebben we echt moeten vechten, zeg maar. Tegen Sparta hebben we moeten vechten. Tegen Cambuur was het ook echt niet gemakkelijk. Als je die dan wint op die manier, wat gaat het dan zijn als wij terug echt, zoals het eerste uur tegen AZ, gewoon top spelen en in die flow zitten, dan denk ik dat er veel mogelijk is in deze ploeg. Maar ik denk ook november, december, deze twee maanden, gaan wel super belangrijk worden. En die gaan uiteindelijk je seizoen gaan sturen. Ik zeg, als je daar topresultaten kan halen, of op zijn minst kan aanhaken, dan is er heel veel mogelijk, denk ik. Maar als je daar een paar keer verliest, dan is er een kloofje en dan moet je achtervolgen. Dus in dat opzicht denk ik dat het nu nog net iets te vroeg is om er iets over te zeggen. Maar ik verwacht dat we na december dat er dan wel een bepaalde richting in gaat zitten.
Maar nemen jullie wel dingen mee van die wedstrijden zoals tegen Sparta en Cambuur? Dat ploegen zich erg verdedigend gaan opstellen naar jullie? Of dat je dan op een gegeven moment denkt van oké, we gaan dat nu als ploeg anders aanpakken dan dat we het zo hebben gedaan?
Ja. En ook onze trainer is daar zeker mee bezig. We hebben er ook al op getraind. Hoe we dat soort situaties gaan aanpakken. We hebben ook altijd een videobespreking na de wedstrijd. Ja. Daarin wordt ook natuurlijk belicht. Dus kijk, dat is toen zo gebeurd. Uiteindelijk komen we goed weg daar. En dan moeten we hopen dat we in de toekomst kunnen vermijden. Maar ik denk, maar het zit ook in zo'n wedstrijd zit het ook in de kleine dingen. Als je daar snel scoort, dan is die wedstrijd helemaal anders. Al dat soort dingen. Maar ja, tot nu toe, deze maand was het denk ik top voor ons. Dus,
goed maandje.
Echt een goed maandje. Ja, dat merk je aan alles inderdaad, ook aan de sfeer. Want wat ik wel tof vind, even een klein zijstapje, bij het juichen, we zien natuurlijk via het social media team die dat best wel goed doen tegenwoordig. Ja. Al die gezichten, maar met name ook van de bankspelers, die vallen mij dan op. Hè?
Ja.
Xera die helemaal uit zijn plaat kan gaan. Geertruiden die natuurlijk niet zo heel veel minuutjes maakt. Die we net ook best wel hadden kunnen noemen trouwens. Die helemaal door het lint gaan. Ik zag Mark Diemers die blij was.
Ja.
En het lijkt ook allemaal wel best wel oprecht.
Dat is zeker.
Dus dat en is dat dan dat je, dat weet jij misschien minder dan, omdat je wel speelt. Maar is dat dan omdat je toch ook voelt dat je er onderdeel van bent, ondanks dat je niet 90 minuten aanwezig bent geweest?
Ja, nee, en die jongens, ik zeg het wel, als je Texera noemt, die is ook op training ook echt heel goed bezig, zeg maar. Die laat daar ook dingen zien dat ik denk van, wow, dit is wel een heel goede speler, zeg maar.
Hij heeft bij Liverpool gespeeld, dus die moet wel wat kunnen, ja.
Ja, en inderdaad, ik vond het ook heel mooi om te zien in die video, inderdaad. En Geertruida, die is bijna als eerste bij mij, terwijl was hij nog als eerste bij mij. Dus ik zeg, dus die heeft wel een aardige sprint getrokken, 60 meter, maar
die heeft wel vertrouwen in je, wat Rob zegt. Heb je gezien dat beeld dat hij al zat te juichen voordat je überhaupt moest aanleggen voor het schot?
Ja, ik had het gezien. Maar dat had hij al van de eerste dag. Hij zei de eerste dag, maar hij zegt, jij gaat scoren. Want hij heeft ook natuurlijk gezien, want die reacties zijn niet allemaal positief. Zijn. Hij zegt, jij gaat scoren. Zei hij. En tot nu toe is het zo gebleken. Maar dat spreekt wel voor de groep, denk ik. Dat iedereen daar zo in betrokken is. En dat dat zo aan elkaar hangt. En dat die vreugde, het is zoals je zegt, het is echt oprecht, zeg maar. Zelfs jongens die niet spelen, of nog niet veel gespeeld hebben dit seizoen, zoals ik veel Mark of Drow of zo, die zijn ook gewoon oprecht gelukkig als we winnen. En dat heeft te maken met de groep, maar ook gewoon denk ik dat de trainer en de staf daar ook een belangrijke rol in heeft om die jongens toch te blijven betrekken. En ook eerlijk met ze te zijn en geen dingen wijs te maken, zeg maar, van dat is misschien Vlaams weer, maar van gewoon...
Nee, ik snap het.
gewoon correct te zijn.
Ja.
En dat is ook wel iets...
Dat zijn heel veel voetballers, geeft gewoon, me duidelijkheid.
Gewoon duidelijkheid en eerlijk en correct zijn. En als je dan ziet hoe dat iedereen echt volle bak geïnvesteerd is in deze groep en in het project waar we nu in zitten. Ik zeg het, ik ben een huurspeler, maar het gevoel dat ik heb nu op dit moment voor deze club, ik voel me geen huurspeler,
nee,
zeg maar.
Nee,
en ik denk dat bij Guus exact hetzelfde is. Ik zeg, we zijn allebei gehuurd, maar ik voel me helemaal... Reece zit er ook zo in, denk ik. Als ik zie hoe hard dat die werkt om terug te komen op niveau, om terug fit te zijn. Ja, dat denk ik wel. Van ja, dit is wel een speciaal gevoel en dit moeten we wel proberen vast te houden.
Ja, tof.
Ja,
heb je doelstellingen voor jezelf dit seizoen? Of zeg je, joh, ja, ik zie wel.
Nee, ik heb geen doelstelling voor mezelf. Als je bedoelt dan een aantal goals of zo. Nee.
Ja, of aantal minuten, of dat je zegt zoveel basisplaatsen. Of...
Nee, echt helemaal niet. Ik heb vorig jaar de beker gewonnen. Dat zou ik graag nog eens doen. Dat was echt een heel mooi avontuur. En ik hoop dat we Europees ver kunnen geraken. Ik heb meer teamdoelen dan echt individueel. Want individueel hangt het ook af van hoeveel basisplaatsen ik heb of niet. Ik pin me ook nooit vast op zeg maar, een vast aantal goals of zo op een seizoen. Ik denk dat altijd een beetje vervloekt is. Ik probeer altijd te denken van, ja, ik wil op het einde van het seizoen wil ik bij zoveel doelpunten betrokken zijn. En als ik dan voel dat ik basisspeler ben, dan is dat 20. Maar ik zit op dit moment zit ik met Genk erbij aan 6 goals en 3 assists. Dus dat zijn 9 goals. Dus ja, dan hoop ik wel dat er nog wel een paar bij komen. En dan hoop ik daar toch wel in de buurt te komen.
Ja.
Ook geen doel om weer terug te komen in het nationale elftal van Nigeria?
Ja, want daar maken we
België. Want volgens mij kan je ook nog steeds voor België uitkomen.
Ja, door de nieuwe regel kan je nog switchen. Maar dat is voor mij is dat geen optie. Ik heb mijn keuze gemaakt voor Nigeria.
Okay.
En daar heb ik met alle hele overtuiging gedaan. Is dat een doel op zich? Nee, dat is geen doel op zich. Maar ik weet natuurlijk wel, ja, als ik hier een basisplaats heb en ik ga scoren, dan kom je automatisch wel weer in de picture. En ik denk zelfs, ja, voor Nigeriaanse media, maar die zijn best bijzonder. Ben ik nu al terug in de picture natuurlijk, maar...
Hoezo zijn die best bijzonder? Qua wat?
Ja, die zijn bizar. Die zitten overal op. Ik zeg het, als er een wedstrijd geweest is, zelfs Heracles tegen Fortuna Sittard, de helft van Nigeria voor mijn gevoel had die wedstrijd gezien. En dan zat mijn inbox weer helemaal vol. En dat is bizar hoe dat zij overal bovenop zitten. En ook met... allerlei wilde geruchten dan rondom transfers en zo. Ja, ik weet niet waar ze het soms halen, maar...
Maar ik denk dat bij Nigeria dan in jouw geval ook is... dat je dan ongeveer direct een nationale held bent als je international bent of zo.
Ja.
En dat merk je ook in veel andere landen waar wat meer nationale trots zit dan bijvoorbeeld Nederland. Hier zijn toch vooral goed in het afzeiken van internationals.
Ja.
Ik denk als je daar eenmaal bij de...
Ja, nee, dat
bij de Super Eagles erbij zit, dat je dat voor altijd blijft ongeveer.
Nee, dat klopt.
Mooi tenue,
wel echt waanzinnig mooi.
Ja, dat is echt niet
alleen voor die reden zou ik over Nigeria. Ja, ik heb helemaal geen link met Nigeria, dus ik denk niet dat ze mij vragen. Maar...
Nee,
dat zou voor ons wel de enige reden zijn waarom wij zouden willen dat je iets rustiger aandoet. We zijn doodsbang voor die Afrika.
Ja, want die bondscoach denkt, ja. ik kan er wel super sub gebruiken. Even, ja. Want je hebt wel wat concurrentie. Nigeria heeft een aardig aantal spitsen.
Ik wou het net zeggen. En nu heeft de bondscoach ook nog Ighalo opnieuw opgeroepen. Die heeft hij terug uit. Die was eigenlijk op pensioen bij een nationale ploeg. Die heeft hij teruggehaald nu. Daarnaast, ja, ik zeg het, we zijn met 5-6 spitsen, denk ik, die voor die derde positie moeten vechten. En ja, eentje hebben we vorige week gezien, Awoni van Union Berlin. Ja, die staat na Lewandowski tweede op de topscorerstand in de Bundesliga. Je hebt nog Omar Sadiq, denk ik. Die zat vroeger nog bij NAC Breda, speelt nu bij Almeria in Spanje. Die scoort daar ook 15 goals. De Moffi heb je in Frankrijk, dus die heeft ook al een paar goals gemaakt. Het is een gigantisch land, zeg maar 180 miljoen inwoners. Ja. En dan zijn er nog 100 miljoen Nigerianen verspreid over heel de wereld. Ja, ik vind het al bijzonder dat ik daar ooit één keer ben bij geweest. Zeg maar. Dat ik zeg van ja, ik kan me niet inbeelden in die 280 miljoen dat er geen betere spitser rondloopt. Maar toch, op dat moment was ik in vorm en zat ik erbij. En ik op zich is het geen doel voor mij op zich. Maar ik wil gewoon het hier goed doen en in mijn club goed doen. En als dat dan een gevolg is, ja, dan is dat echt fantastisch. Maar ik pin me er niet op vast. En
heb je wel scherp wie er in de pool zit van Nigeria of zit je er
niet? Ja, jawel, nee, ik volg wel alles. Okay. Ze moeten nu tegen Liberia en tegen Cape Verde. Ja, ze hebben nog één punt nodig, denk ik, om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Dus dat moet inderdaad wel in orde komen. En dan in januari is inderdaad die Afrika Cup, maar...
Egypte, Soudaan en Guinea-Bissau.
Tenzij ik nu november en december echt gekke dingen ga doen, dan denk ik dat het aan mij voorbij zal gaan. Zeker als ik kijk naar de concurrentie. Ja. Je hebt met Osimhen en Iheanacho heb je natuurlijk aardige spitsen. Dus...
En bij Genk had je er volgens mij ook eentje voor je lopen. Die
ja, precies. Ja, ik zit die vorig jaar 35 goals gemaakt, dus die zit er ook bij nu. Ja. Dus... Dus dat ja, ik...
Nou ja, een hat-trick op 19 december zou kunnen helpen.
Ja. Zou helpen.
Dan kon je bij ons niet meer stuk.
Sterker nog, dan koop ik een kaartje. Ik weet niet waar ze dan moeten voetballen in Afrika. Maar ga ik mee. Ga ik naar de Afrika Cup om je te supporten. Dat spreken we dan bij deze over. Ja. Goed, ik wil langzaam richting de afrond, want we zitten alweer ruim een uur met elkaar te kletsen. En volgens mij zouden we nog 2 uur hier in deze box kunnen vullen. Deze box van
Europarks, hè?
Als laatste, want dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Je bent dus nogmaals gehuurd van Genk. Er is een optie tot koop.
Ja.
Ben je daar al mee bezig? Heb je al een voorkeur? Of zeg je van, dat moet ik gewoon het seizoen uitzien spelen en dan zien we ter zijner tijd. Of is er een bepaald termijn dat Feyenoord die optie moet lichten?
Dat is toen onderhandeld. Normaal gezien ben ik best goed op de hoogte, maar dat was toen in de hotellobby in Madrid. Dus ik heb niet alle details meer. Ja, er is een aankoopoptie. Maar ik heb geen idee hoe dat verder zal gaan. Ik voel me goed hier. Maar zoals ik daarnet ook al aangaf, ik zeg, je beslist niet in voetbal. Ja, het is, ja, ik zal niet zeggen moderne slavernij, maar je bent wel soms... Je handen zijn soms gebonden en je hangt er van af van wat er in bestuurskamers beslist wordt. Als Genk me liever ergens anders wilt verkopen, ja, dan heb ik daar ook soms gewoon naar te luisteren. Misschien willen ze opnieuw een jaar verhuren. Misschien krijg ik voluit mijn kans daar. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik voel me wel goed hier. Ik ben gewoon benieuwd eigenlijk naar wat er gaat komen. Echt,
nou ja,
ik ben
wij ook.
Benieuwd.
Wij ook, denk ik. Hey, ik had net over dat shirt, dat fantastische shirt wat je ons cadeau hebt gedaan. Rob, we hebben daar een mooie winactie voor. Vertel.
Ja, we hebben een speciale delegatie fans eigenlijk. Hè. Dat zijn onze Patreons.
Ja.
Dat wil zeggen, die sponsoren ons eigenlijk, die steunen ons iedere maand. En dat zijn er een paar honderd. Dus ja, dat zijn er genoeg. Ja. Wel meer dan een paar honderd.
Ja. En daarom kunnen we ook in deze box zitten.
Zij maken kans om het Cyril Dessers 92 shirt. Hè, laten we de maar
gesigneerd.
Gewoon gesigneerd natuurlijk. Ja. Wel met een 33 eronder, zag ik.
Ja, maar het is wel een collectors item.
Ja, collectors item.
Ja.
Er is maar één.
Er is er maar één.
Van die.
Absoluut.
Die kan je winnen. Maar daar willen we wel iets voor terug. Hè? En we kunnen ook niet ontkennen dat we dat misschien ook wel gaan delen op de socials. Hè?
Ja.
De beste inzendingen.
Dus vertel, hoe kunnen ze dat ding winnen?
Nou ja, het is eigenlijk, we moeten er misschien nog een hashtagje aan plakken of zo. Oh ja, die had ik bedacht trouwens.
Ja, die had je al bedacht.
Ja, steen goed. Ik kan hier bij het social media team, als we nog iemand zoeken.
Hier is Rob.
Ja. Celebrate like Cyril. Hè? Zou zomaar kunnen.
Ja.
Ja, je moet even een juichvideootje van jezelf maken.
Of foto.
Of foto. We hebben een buikschuivertje gehad. We hebben een cornervlagje gehad. Ja, we hebben gewoon de ontlading na AZ gehad.
Bierdouche. Wees creatief, ja.
Dat is leuk, bierdouche.
Ja.
Maar als je nog iets creatiefs bedenkt, mag het natuurlijk ook.
Ja, dus patroon worden. We sluiten de deadline over een week. Dus volgende week donderdag bij de nieuwe maak van deze podcast gaan we de winnaar bekendmaken.
www.kaingeloel.nl.
En dan steun ons op Patreon. Kijk dan even en dan kun je dat mooie shirt, dat fantastische shirt winnen.
Ja.
Dan richt ik mijn laatste woorden mij toch tot jou, Cyril. Ontzettend bedankt dat jij zo uitgebreid de tijd voor ons hebt genomen.
Oh, nee,
wij genieten van
alle
je
plezier.
Veld, op het veld. Maar ik heb ook echt van je genoten hier in de podcast.
Ja,
het was
absoluut.
Zeer openhartig, mooie verhalen. En mijn hart heb je in ieder geval gestolen. En dat zeg ik nogmaals niet omdat je tegenover me zit.
Ja,
maar
een beetje wel. Schijnbaar.
Nou, een beetje wel. Maar als je in één week drie keer de beslissende goal maakt. Dan groei je op alle lijstjes van Feyenoord supporters. Dan sta je er goed op. En dan is die kritische noot die we in het begin misschien hadden toen je kwam. Die is wel weggeveegd.
Nee, maar het is prima om kritisch te zijn, vind ik. Maar het moet wel correct zijn.
Ja.
Ik zeg. En veel mensen gaan dan wilde dingen roepen. Ik kijk er zelf niet naar. Maar Veronica en Side hoor ik dan ook allerlei dingen roepen. En dan denk ik ook van,
maandag weer besproken te zijn.
Ja, dan denk ik ook van, ja, kijk, voor mij, iedereen mag kritisch zijn, maar het moet wel correct zijn, vind ik. Dus dat is dan een mooie afsluiter.
Cyril, bedankt. En
dankjewel.
Jullie bedankt.
Tot volgende week.